Welkom en tof dat je luistert naar de Anti-Dieet Podcast. De podcast voor vrouwen die klaar zijn met lijnen en diëten en nu eindelijk een gezonde relatie met eten en zichzelf willen ontwikkelen. Ik ben Diana van Dijken, voedingspsycholoog, en heb al honderden vrouwen mogen begeleiden op hun reis naar meer rust rondom eten. In deze podcast neem ik ook jou mee op deze reis. Hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anti-Dieet Podcast. Deze keer heb ik Renske te gast van diëtistenpraktijk Renske in Varsseveld. Renske en ik kennen elkaar eigenlijk via de intuïtief etenopleiding die ik samen met Marijke en Femke heb georganiseerd. We hadden een leuke klik en we raakten in gesprek en van het een komt soms het ander en nu is ze ook lid van mijn werkgroep, de psychologie van eetgedrag. En vandaag is ze te gast. We gaan in gesprek over balans, over zelfzorg, over haar burn-out en hoe dat er ook toe heeft geleid dat ze andere keuzes is gaan maken op het vlak van zelfzorg, maar ook op het vlak van werk. En eigenlijk gaan we daar gewoon lekker over in gesprek, neemt zij ons mee in haar verhaal en hopelijk kunnen we daar wat leerpunten uithalen voor iedereen die nu meeluistert. Renske, wil jij jezelf eerst even voorstellen voor iedereen die vandaag meeluistert?
Ja, hallo allemaal. Ik ben Renske Diepenbroek-Apendorst en ik woon in het mooie Achterhoek. En ik ben sinds, even denken, 2007 werkzaam als diëtist.
Ja.
Dus inmiddels alweer heel wat jaren.
Ja.
En ja, wat zal ik zeggen? Ik ben getrouwd. Ik heb twee kinderen van Bram van 5 en Evie van 3.
Ja, en, klein nog, hè?
Ja, die zijn nog wel klein. Handen vallen.
Ja.
Ja, nee. Ik weet niet, wat wil je nog meer weten?
Nou ja, goed, we gaan natuurlijk gewoon in gesprek en dan leren de mensen jou vanzelf ook beter kennen. Juist door wat je gaat vertellen over wat je zelf hebt meegemaakt en waar je nu staat. De keuzes die je hebt gemaakt in werk en eigenlijk ook waar het, ja, als we dan toch even een stukje terug in de tijd gaan, ergens ook een klein beetje mis is gegaan in de balans tussen het werken, de privé-situatie, daarin lekker in je vel kunnen blijven zitten. Kan je ons eens meenemen in waar het ongeveer begon en wanneer het eigenlijk, nou ja, als we het dan toch even zo zeggen, misging?
Nou ja, het begon al wel, denk ik, in mijn puberteit. Misschien op de basisschool al wel. Ik ben altijd degene geweest in de klas die het beste was. Ja. Dus ik haalde altijd de hoogste cijfers. En nou ja, dat gaf me toch een bepaald gevoel van trots of zo, denk ik, op mezelf. Want ik was eigenlijk best een heel verlegen meisje. Misschien haast wel een muurbloempje. Dus ik was altijd, beloosd ook altijd veel. Dus nou ja, daarin, dat vond ik heel lastig. En door eigenlijk te presteren, denk ik dat ik het gevoel had dat ik werd gezien.
Ja.
En dat was natuurlijk op de basisschool echt top. Want ja, dan hebben alle niveaus zitten daar bij elkaar. En als je dan erbovenuit stijgt, geeft het gewoon een heel goed gevoel. Maar ja, dan ga je naar het VBO. En dan kom je tussen allemaal hele intelligente kinderen in de klas. dat was voor mij best wel aanpoten.
Ja.
En toen ben ik al begonnen eigenlijk met studeren totdat ik erbij neerviel. En dat werd eigenlijk op de vervolgopleiding op voeding en diëtetiek werd dat niet minder.
Nee.
En dat is eigenlijk ook tijdens mijn werk wel altijd zo gebleven. Dat ik steeds die drive bleef houden om alles gewoon supergoed te doen. En om heel veel complimenten te krijgen. En ook toch wel denk ik steeds om toch gezien te worden ook. Ondanks dat ik later echt van een verlegen meisje echt wel ben ontpopt tot een enthousiast, spontane dame die ook echt wel zelfverzekerd is. Is eigenlijk dat streberige wel gebleven.
Ja.
En in die periode, ook in mijn puberteit en zo, had ik het ook echt niet altijd makkelijk. En was ik ook wel. Maar goed, dan was die onzekerheid er ook. Dat heeft natuurlijk elke puber.
Ja.
Maar heb ik denk ik ook wel eens periodes gehad dat het met name in de examenperiode, nou toen was ik veel aan het hyperventileren en dat was natuurlijk ook allemaal stress.
Ja.
Maar dat heb ik nooit. Ik heb ook wel hypochondrie gehad. Dus ik denk dat er wel aan alle kanten gebeurde er wel wat, maar ik ben nooit omgevallen. En in mijn werkzame tijd, ook bij de thuiszorg, heb ik ook wel periodes gehad dat ik veel moest huilen, omdat ik het niet meer helemaal overzag en het mezelf een beetje te moeilijk had gemaakt, denk ik. Maar toch, dat kabbelde allemaal wel voort. Maar ja, dan krijg je op een gegeven moment, is er in een korte tijd bij ons veel gebeurd. Toen Rob en ik zijn getrouwd, toen hadden we een kinderwens. Hè? En toen is Bram al vrij vlot werd hij geboren. En net voordat Bram geboren werd, toen hebben wij een koopcontract ondertekend van een stuk grond.
Ja.
En mijn man is bouwvakker en die is een huis voor ons gaan bouwen.
Ja.
En dus we hebben op 8 december volgens mij getekend. En op 29 december was Bram daar.
Ja.
En dat betekent dat eigenlijk die periode daarna, denk ik anderhalf jaar of zo, stond in het teken van het bouwen van een huis voorop. En voor mij een balans vinden tussen werk en een baby en huishouden en alles wat daarvan of daarbij kwam kijken.
Ja.
En toen kregen we na een jaar en 8 maanden kwam Evie, de jongste.
Ja.
En, en toen merkte ik, dit lukt me allemaal niet meer zo goed. Want ik was in de periode van Bram ook gewoon blijven overwerken. Net als dat ik altijd deed, dan deed ik dat alleen niet op 4 dagen, maar op 3 dagen.
Ja.
En eigenlijk in de moeilijkste periode, denk ik, stond ik om 5 uur 's ochtends op, ook nog met 2 kinderen. En dan haalde ik ze net voordat de opvang ging sluiten om 6:30 op.
Ja.
En dan zaten we om 7 uur aan het warme eten. En dan moesten ze nog onder de douche en alles. En dan was mijn dag voorbij, dan stortte ik in. En de volgende dag om 5 uur begon het hele feest weer.
Ja.
En na een half jaar, toen Evie een half jaar was, toen merkte ik wel van zo, ik krijg nu zoveel stressgerelateerde symptomen. Toen heb ik aan de bel getrokken.
Ja, en dan heb je het, als je dan het goed bekijkt, eigenlijk nog heel lang volgehouden. Want dan heb je eigenlijk al een hele periode waarin je constant eigenlijk op je uiterste niveau aan het presteren bent. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet kan, en het is sowieso niet wenselijk, laten we dat vooropstellen. Maar eigenlijk kan het natuurlijk ook niet om dan constant op zo'n manier aan te staan en op zo'n manier bezig te zijn. Maar je ziet dus ook hoe makkelijk je daarin terecht kunt komen eigenlijk.
En je weet op een gegeven moment ook gewoon dus niet beter.
Nee, maar dat is inderdaad deels omdat je eigenlijk ook in je studententijd en altijd al bezig was met presteren en hard werken en druk bezig zijn en met overwerken, hè, op het moment dat je eenmaal een baan krijgt. En dan zit dat op een gegeven moment bijna in je systeem. Dan is het valt je niet eens meer op dat je eigenlijk ontzettend veel doet binnen eigenlijk beperkte tijd en met beperkte mogelijkheden.
En dat was ook nog niet eens alles. Dat heet mijn sociale leven. Ik was altijd bezig met allemaal live events van anderen. Dat schreef ik op in mijn agenda. Mijn agenda stond helemaal vol met namen wie dan wat mee gingen maken. En dat moest ik dan dat moest ik appen of dan een kaartje sturen of cadeautjes. En ik vergat nooit wat. En ik dacht altijd, ik moet iedereen 1 keer in de weet ik veel hoeveel maanden moet ik die in ieder geval zien. Ja. Dus ik was ook alle weekenden aan het volplannen, omdat ik dacht dat ik anders geen goede vriendin zou zijn. En, ik deed nog vrijwilligerswerk. Ook net toen ik zwanger was van Bram ben ik daarmee gestopt. Maar ging ik naar het woonzorgcentrum hier in Vastveld. En dat deed ik mee met de gym. En dan ondersteunde ik bij het koffieschenken. Dus ik was altijd maar met anderen bezig.
Ja, en sowieso altijd bezig. En wat je dan eigenlijk ziet, en wat je zei het helemaal aan het beginstukje al, hè, dat presteren was eigenlijk ook een manier om gezien te worden. Hè? Of in ieder geval zo ervaar je dat dan op dat moment. En wat we heel erg zien is dat de rollen die wij vervullen, hè, de rol van dochter, van zus, van werknemer, van collega, van vriendin, van moeder, vul allemaal maar in. Daarin willen we het over het algemeen genomen ook in elke rol heel goed doen.
Ja,
alleen, klopt. Je kan het helemaal niet in elke rol heel goed doen. En de vraag is ook nog, wat is dan heel goed? En wanneer vind jij het dan goed genoeg? Want daar zit vaak dan ook nog wel een kink in de kabel. Dat daar bij jezelf daarin die lat dus heel hoog ligt. Dus dan moet je attent zijn. En dan moet je zorgen dat je wel dat kaartje stuurt. En dan moet je er zijn als iemand belt. En, maar je ziet daarin dus ook heel erg hoe makkelijk het dus eigenlijk is om daarin terecht te komen, afhankelijk van hoe je ook al een beetje in elkaar zit. Hè? Dus de een is ook wat streberiger dan de ander, en de een heeft wat meer die neiging om zich toch wat perfectionistischer te gedragen dan de ander. Maar het is soms ook echt die samenloop van omstandigheden die maakt dat je er middenin zit en dat er dan ook niet meer een hele makkelijke way out is. Want dan zit je er eenmaal meer in. Dan heb je die kinderen. Het huis wordt verbouwd en gebouwd en vul maar in. Ja, dan komen er allerlei dingen bij elkaar waarvan we, ik zeg altijd, als we zo'n stress top 10 maken, dan staat verhuizen daar altijd in. En trouwen en een kind krijgen. En verbouwen. En dus alles komt dan bij elkaar. Wat was het eerste moment? Hè? Want je zei toen even een half jaar was, merkte ik, oké, nu gaat het niet goed meer. Waar merkte jij bij jezelf aan dat het niet meer goed ging? Dat het de verkeerde kant op ging?
Nou, ik ben bij de huisarts gekomen met een A4'tje vol met klachten.
Ja.
En, nou, ik zal ze niet allemaal opnoemen, maar het waren allemaal dus lichamelijke klachten.
Ja.
Dat gaat van hartkloppingen tot constant een opgejaagd gevoel hebben. Ja. Tot prikkelbaar zijn natuurlijk ook wel. Dus dat is ook natuurlijk wel deels emotioneel. Tot ontzettend moe zijn. De spieren, mijn spieren met name in de nek en de schouders. Ze waren gewoon knetterhard. En ik had veel last van hoofdpijn. Kortademig, ja, en nog duizend andere dingen. Dus mijn lijf gaf echt hele duidelijke signalen.
Ja.
Ja. En ik had dan al langer door van, joh, dit gaat niet goed. Maar ik wist gewoon niet hoe ik dat zelf om kon keren. Ik wist het gewoon niet.
Nee, maar dat is ook, als je er dus eenmaal zo middenin zit, dan zie je over het algemeen ook oprecht niet meer hoe je eruit komt.
Nee, want je bent een brandje van de.
Nou, inderdaad. Dus het is heel lastig om dan voor jezelf eigenlijk te gaan bekijken, oké, maar wat zou hier nu eigenlijk kunnen veranderen? En wat daarin kan ik dan ook veranderen? En waarin zou ik misschien hulp in kunnen schakelen? Of vaak zien we het oprecht niet meer, omdat we gewoon in onze eigen vlek komen te zitten. Wat gaf de huisarts aan toen je met je A4'tje met klachten aan kwam zetten?
Nou ja, ik denk dat het wel duidelijk was dat stressgerelateerde klachten waren. Dat gaf ik zelf ook al aan. En ik was zelf eigenlijk bij hem gekomen met het idee van, nou, misschien kun je me eens laten testen bij GGNet op ADD of autisme of zo. Omdat ik altijd heel erg van structuur hou en van regelmaat en alles hetzelfde. Ja. En ik dacht, misschien zit daar wel mijn probleem.
Ja.
En nee, goed, toen werd ik doorverwezen, dat deed hij helemaal niet moeilijk over. Dus die doorverwijzing ging heel snel. En dan kom je daar bij de, dat is dan een GGZ, de tweede lijn, kom je dan. Dan klop je dan aan en nou ja, daar gaan heel veel gesprekken overheen. Ze hebben wel een soort testjes gedaan, nou, maar er kwam al vrij vlot uit dat ik dat dus niet had.
Nee.
Maar wel dat er dus wel echt een ander probleem was. En, nou ja, en dat het belangrijk was dus dat ik daar hulp kreeg.
Ja.
Maar dan gaan er dus eerst, nou ja, het heeft uiteindelijk dus een maand of bijna 8 maanden geduurd voordat je dan uiteindelijk bij de juiste groep zit. Ik ben gestart met compassiegerichte therapie, groepstherapie. 1 keer in de week, 2 uurtjes op donderdag. En dan ging je dus in een groep met gelijkgestemden, kreeg je van 2 psychotherapeuten een begeleiding in het, nou ja, liever voor jezelf worden.
Ja.
Maar goed, die periode daartussen heeft zo lang geduurd. En toen was het corona, dat startte. Ja. Hè? Ik was in eind februari 2020 naar de huisarts gegaan. En in maart kwam corona in de wereld. Ja. En toen moesten wij binnen de thuiszorg als diëtist in de zorg gaan helpen.
Ja.
Dus ik moest opeens mensen gaan wassen en ze gaan helpen dus bij het verschonen en het naar bed brengen. En nou ja, dat ging zo over mijn grens. Dat kwam er nog eens bij. Hè?
Ja.
En toen kwam uiteindelijk, was dat weer afgelopen, mochten we weer als diëtist gaan werken. Maar toen kregen we 2 verschillende computersystemen. En nou ja, uiteindelijk was dat allemaal wel de druppel. Dat voordat ik eigenlijk al begon met die groepstherapie. Ja, toen ben ik al minder gaan werken. En nou ja, 1,5 maand na de start van die groepstherapie. Ja, toen raakte ik echt in een burn-out terecht.
Ja. Nou, en eigenlijk zit je dan natuurlijk in die periode daarvoor zit je eigenlijk ook al in een burn-out. Alleen ben je nog niet thuis. En dat is wat we natuurlijk heel vaak zien gebeuren. Hè? Van mensen die vaker de podcast hebben geluisterd en ook de allereerste podcasts hebben geluisterd, weten misschien dat ik van oorsprong arbeidsorganisatiepsycholoog ben. Dus mijn afstudeeronderzoek ging ook over het voorkomen van burn-out klachten. In dit geval bij veteranen en mensen die werkzaam waren bij, bij de luchtmacht en bij de landmacht voornamelijk. Maar als we inderdaad kijken naar het verloop van een burn-out, dan zien we eigenlijk dat op het moment dat mensen aan de bel trekken, zitten ze er over het algemeen gewoon echt al middenin. Dus dan is er al een hele lange fase, aanloopfase geweest, waarin er eigenlijk al allerlei fysieke en mentale klachten zijn, die soms nog niet heel goed opvallen of die niet goed geduid kunnen worden als wat is er nu eigenlijk aan de hand en Misschien zit ik wel tegen een burn-out aan. En op het moment dat mensen aan de bel trekken, zitten ze er vaak al middenin. En tegen de tijd dat ze hulp krijgen, zitten ze eigenlijk altijd ver onder het nulpunt. En dat is natuurlijk ook het lastige met het zorgsysteem. Hè. Er is niet altijd meteen hulp voor handen. Maar er wordt ook heel vaak naar gekeken. In ieder geval, als we nog even teruggaan in de tijd, werd een burn-out ook vooral altijd gelinkt aan mensen die een hele drukke baan hebben en heel veel werken. En mensen die part-time werken, werden dus in eerste instantie ook altijd al in een apart clubje gezet met, ja, maar als je part-time werkt, krijg je geen burn-out. Terwijl de burn-out klachten eigenlijk het hoogst zijn, zien we nu, hè, zijn we natuurlijk ook verder, hè, voortschrijdende kennis. Hè, we zijn nu verder dan toen ik 20 jaar geleden psychologie studeerde. Nu zien we natuurlijk eigenlijk dat het vooral de mensen zijn met een part-time baan en daarnaast heel veel andere zorgtaken die een burn-out krijgen. Want het is veel helderder om gewoon 60 uur per week te werken, thuis te komen en niks meer te hoeven doen, dan dat het is om 20 of 24 of 30 uur te werken en daarnaast nog de zorgtaken te hebben voor een kind of nog mantelzorg, een huishouden, vul maar in. En eigenlijk zien we dat de klachten dus onder eigenlijk werkende moeders vaak veel hoger zijn, burn-out gerelateerde klachten, dan toch even het standaardplaatje wat we voorheen voor ogen hadden, de managers die veel werken en veel overwerken. Omdat die vaak daarin toch nog veel meer de regie hebben over hoe ze dat dan vervolgens indelen en daarnaast hoeven ze niet veel meer. Maar inderdaad, dat plaatje wat jij nu schetst met, hey, op dat moment heb ik aan de bel getrokken, maar ben ik nog wel aan het werk gebleven? Vervolgens veranderde er binnen het werk ook nog dingen. Dus dan kan je dit ook niet meer op de automatische piloot doen. Want de reden dat we vaak nog best wel lang door kunnen werken met een burn-out is omdat we een heel groot deel van onze werkzaamheden op de automatische piloot kunnen doen. En dat lukt dan dus nog wel. Het is niet fijn, het is ook niet aan te raden, maar het lukt wel. Maar verandert er dan ook nog binnen de werkzetting iets? Ja, dan is dat dus inderdaad die welbekende druppel. Dan lukt het echt niet meer. En dan is het al heel fijn dat er al aan de bel is getrokken. Dan is het heel fijn dat er al een therapie is ingezet. Maar ja, dan ben je er inderdaad nog helemaal niet. En heb je eigenlijk nog een hele lange weg voor de boeg. Nee, want hoe zag die weg eruit die je toen nog voor de boeg had?
Nou, weet je, die groepstherapie was een half jaar. Mm-hmm. En ik zag dat het met mijn lotgenoten, die gingen echt opwaarts. Hè? Dat ging allemaal fantastisch. Dat ging beter. En ik zakte alleen maar in. Ja. Dus ik was na dat half jaar ook niet klaar. En ik was daar dan nog wel teleurgesteld over. Van, hè, waarom gaat het met hun allemaal zo goed? En waarom voel ik mij alleen maar slechter en vermoeider? En toen ben ik bij een van de... zij was dan psycholoog. Zij zat ook bij dat traject. Als professional natuurlijk. Ja. En zij heeft me toen later met het burn-out protocol nog weer... Volgens mij van april tot december of zo het jaar erop nog begeleid.
Ja.
En dat ging ook wel heel veel. Was het ook wel cognitieve gedragstherapie hoor. Dat we dus echt gingen kijken naar je gedachten die je hebt. En hoe je daar op een andere manier naar kunt kijken. En dat heeft me uiteindelijk wel heel veel geholpen. Ik denk haast nog meer dan die groepstherapie. Al was dat ook zinvol. Maar ik had denk ik had gewoon echt wat meer nodig.
Ja, en dat is het lastige inderdaad van groepstherapie. Daarin zien we dat het heel waardevol kan zijn. Omdat je ten eerste ervaart, ik ben niet alleen. Er zijn dus meer mensen die hier last van hebben. En er zijn meer mensen die hier moeite mee hebben. En het lotgenotencontact aan zich kan ook waardevol zijn. Maar we zien ook dat als je eigenlijk meer nodig hebt dan dat, dat het dus inderdaad heel demotiverend kan werken als je ziet dat de rest van de groep of een deel van de groep wel heel hard vooruit gaat. En jij eigenlijk niet, omdat je dus daadwerkelijk ook meer nodig hebt dan wat er in zo'n groepssessie geboden kan worden. En dan is het dan heel waardevol dat er dan ook nog weer een vervolg mogelijk is. Hè? Want ook daarvoor geldt... daar moet ook weer net ruimte voor zijn. En je moet ook net weer een klik hebben met degene met wie je zo'n proces eigenlijk aangaat. Hè? Want dat is ook niet altijd het geval natuurlijk. Hoe werd er vanuit jouw omgeving op gereageerd? Dat je thuis kwam te zitten, dat je zo'n heel traject inging. Dat je ineens niet meer de Renske was die je daarvoor was. Die dus super attent was en alles op de rit had en alle balletjes hoog hield.
Eigenlijk wel gewoon in mijn privésfeer eigenlijk wel heel ondersteunend.
Ja.
Dus weet je, ze kenden mij natuurlijk ook allemaal langer dan vandaag. En hebben denk ik ook wel eens gedacht van, joh, dat hoeft allemaal niet wat jij doet. Maar en ook vanuit Rob, mijn man, echt super lief. En die heeft heel veel mij gesteund en dingen overgenomen. Ja. Ik moet zeggen dat ik het aan het begin heel erg lastig vond om dan te zien dat de wereld om mij heen 's ochtends naar hun werk gaat En ja. Dat ik dan uiteindelijk op die bank ging zitten en gewoon overdag films ging kijken. Ik dacht echt, nou dat kan niet. Dat strookt natuurlijk totaal niet met als je altijd maar bezig bent met presteren. En dan zat je gewoon niks te doen.
Ja.
Maar toch, ik merk dat er in mijn, ook onder de vrienden en familie, dat er echt heel goed op gereageerd werd.
Fijn.
Ik weet zeker, ik bedoel, ik woon in een dorp, er zal vast een heleboel gepraat zijn, maar gelukkig krijg je dat dan allemaal niet. Dat is alweer heel fijn.
Nee, dat scheelt. En mensen vinden altijd wel iets, hè. Maar
ze vinden het toch altijd. Maar je bent dan wel heel kwetsbaar, hè. Want dat vond ik wel. Want ik ging wel gewoon met mijn fietsje of wandelend naar het dorp om daar een boodschap te doen.
Ja.
En dan zie je dus helemaal niks aan mij.
Nee.
En dat vond ik wel heel erg lastig. Dat heb ik aan het begin wel heel erg moeilijk gevonden. Van joh, jij bent hier nu wel in die winkel, maar je had ook kunnen werken of zo. Hè? Dat voelt dan, dat voelde wel kwetsbaar. Op een gegeven moment zet je je daar dan ook alweer overheen. Dan denk ik ook, ze moeten maar denken wat ze willen.
Ja.
Wat ik wel heel lastig vond, was de bedrijfsarts. Ik had een bedrijfsarts die in mijn ogen tamelijk hard was.
Ja.
Ik denk ook van 60 of zo, ik weet niet precies hoe oud hij was. Hij deed zich heel joviaal voor, maar wat ik heel moeilijk vond, is dat hij zei van, joh, het is niet meer van deze tijd om bij een burn-out thuis te gaan zitten.
Ja.
En ik voelde me constant eigenlijk wel een soort van opgejaagd of zo.
Ja.
Dat ik toch maar weer dingen moest oppakken. Maar goed, als ik dan bijvoorbeeld 2 uur wat zou doen, bijvoorbeeld de mails bekijken, dan voelde ik na een half uur al echt letterlijk de energie uit mij stromen via mijn benen. Dat ging gewoon echt niet. En dan hou je dat nog een tijdje vol, maar ja, het werd er natuurlijk niet beter op. En dus ik zag daar enorm tegen op, tegen die gesprekken.
Ja. Nou, het moeilijke is ook wel dat als we kijken naar bedrijfsartsen, nou ja, je zei het net al, hè, een man van misschien in de 60. We hebben de oude stempel bedrijfsartsen en de wat nieuwere stempel bedrijfsartsen. Net zoals dat in überhaupt de hele medische wereld zo is. Hè. Je hebt de mensen die daarin al 40 jaar werkzaam zijn. Je hebt de mensen die net 10 jaar afgestudeerd zijn. Die hebben toch een iets andere achtergrond. En het is weliswaar zo dat we inderdaad vanuit, ook vanuit de arbeidsorganisatiepsychologie, vroeger adviseerden dat mensen gewoon helemaal thuis gingen zitten. En na verloop van tijd bleek dat niet iedereen daar beter van werd, van helemaal thuis zitten. Omdat we ook prikkels nodig hebben om weer op te laden. En als die prikkels er dan dus niet zijn, of heel weinig zijn, is dat ook niet voor iedereen de juiste insteek. Alleen, ik denk dat als we überhaupt zorgbreed gaan kijken, het veel meer individueel zou moeten worden vastgesteld. Dus voor de een is het oprecht niet goed om tijdens een burn-out helemaal thuis te zitten. En die heeft misschien wel heel veel baat bij 3 keer in de week nog een uurtje op de werkvloer rondlopen. Of wel 2 uur per dag iets doen. Of in plaats van de 8 uur van normaal. Terwijl het voor sommige mensen juist hun herstel heel erg afremt als ze wel op die werkvloer aanwezig zijn. Omdat ze het zo mee naar huis nemen. En omdat het in hun hoofd blijft zitten. En omdat het opgeslagen wordt in dat hele systeem. En je dus vervolgens niet herstelt. Maar dat zou veel meer maatwerk moeten zijn. Dus dat zou veel meer moeten zijn. Waar denken wij dat jij het meeste baat bij hebt? Dat gaan we uitproberen. En blijkt dan na 2, 3 of 4 weken dat dat niet het gewenste effect heeft. Dan gaan we iets anders proberen. In plaats van dat dan dus inderdaad de achterliggende gedachte is, ja, maar thuis zitten is niet meer van deze tijd. Nee, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we nu weten dat dat niet voor iedereen de oplossing is. Maar dat er ook mensen zijn die daar juist wel baat bij hebben om echt even letterlijk en figuurlijk die afstand te nemen. Zodat ze eigenlijk ook weer gewoon tot zichzelf kunnen gaan komen. Dus dat maakt het ook heel lastig, omdat het oprecht maatwerk zou moeten zijn. Maar het ook vanuit de arbozorg heel vaak geen maatwerk is. Er liggen protocollen. En die zijn er natuurlijk ook om een bepaalde structuur te geven en om een bepaalde richting aan te kunnen geven. En ergens is dat ook best wel weer heel erg prettig, hè, op het moment dat je werkzaam bent in de zorg, dat er een protocol is waar je op kunt terugvallen. Alleen ook binnen een protocol zouden altijd afwijkingen mogelijk moeten zijn, omdat het protocol niet op iedereen past. One size fits all werkt gewoon niet, waar het ook over gaat. Dus ook inderdaad niet bij een burn-out. Hè. Dus dat kan ook wel heel vervelend zijn als je je dan in zo'n situatie eigenlijk niet echt begrepen voelt en eigenlijk gepusht voelt om dus dan toch sneller alweer aan het werk te gaan. Wat zijn dingen die je zelf hebt gedaan in die periode om de balans beter te kunnen gaan krijgen? Keuzes die je hebt gemaakt, dingen die je hebt veranderd in je gedrag of in verwachtingen naar jezelf toe. Wat zijn daarin de dingen waarvan je zegt, ja, dat heeft er wel ook echt voor gezorgd dat ik er vervolgens anders bij stond dan midden in die burn-out?
Nou ja, ik ben bijvoorbeeld gaan kijken van joh, wat vind ik nou eigenlijk leuk om te gaan doen? En wat geeft nou ontspanning? En dus daar ga je eerst een beetje mee aan de slag. En toen merkte ik dat ik het gewoon fijn vond om eens af en toe muziek op te zetten en eens mee te gaan dansen en zingen. Maar dat lag ook een beetje aan de energie die ik had, of dat überhaupt lukte op dat moment. Ja. Nee, ik vind het heerlijk om dan films te kijken of te gaan wandelen. Ik ben ook in het bos gaan wandelen bijvoorbeeld, af en toe gewoon hier buitenaf.
Ja.
Ik zit even te denken, wat is dat? Het lijkt alweer zo lang geleden. Ik
zeg, gek is dat, hè?
Ja. En uiteindelijk heb ik ook wel afstand genomen van dat moeten. Weekenden vol moeten plannen. Mensen altijd maar moeten zien. Alles van iedereen moeten weten.
Ja.
Ik was ook altijd, als ik iemand zag, echt een soort van interview aan het doen. Om er maar even bij achter te komen. Wat heb ik allemaal gemist? En wat moet ik allemaal weten? En wat moet ik vooral ook onthouden? Dus gesprekken met mensen waren ook wel gericht op dat ik het ook allemaal nog moest onthouden. Dus echt heel relaxed was dat natuurlijk ook niet. Dus dat heb ik ook wel. Ben ik een stuk minder gaan doen. En ook minder kaartjes en toestanden. En ik merk, ze waarderen er nog net zo goed om. Dat is wel echt heel erg fijn.
Nou ja, en daarin merk je dus ook dat het eigenlijk altijd onze eigen verwachtingen daarin zijn. Hè? Dus de verwachtingen die wij hebben in die specifieke rol van hoe dat er dan uit zou moeten zien. En terwijl dat in heel veel gevallen natuurlijk echt niet zo is. Hè? Dus dat is ook ons door onszelf opgelegde druk. Waarin het inderdaad heel waardevol kan zijn om dat stukje moeten ook zonder de loep te nemen en te denken, ja, moet dit allemaal wel echt? Of zitten hier dingen tussen die eigenlijk helemaal niet moeten? Zitten er dingen tussen die ik echt heel belangrijk vind? Helemaal goed. Maar zitten er ook dingen tussen die daardoor gewoon te ingewikkeld zijn geworden voor mezelf en daardoor de lat veel te hoog is komen te liggen en het eigenlijk gewoon een compleet onhoudbare situatie aan het worden is? Want dan mag het ook anders. Het kan ook altijd anders. Alleen, dat heeft wel consequenties en vaak moet je dan ook letterlijk iets veranderen in je gedrag. En moet je ook bepaalde keuzes maken. Een van die keuzes was dan afstand nemen van dat moeten. Een van de keuzes was meer onderzoeken, wat vind ik eigenlijk leuk? Waar ontspan ik eigenlijk van? Waar word ik blij van? Maar ook in het werk ben je het uiteindelijk anders gaan inrichten.
Ja, ik zit nog heel even te denken op die vorige vraag.
Ja?
Ik heb ook wat meer hulp gevraagd. Dus ik heb mijn man, die werkte altijd veel. En ik dan wat minder. Dus ik vond het ook heel logisch dat ik dan thuis ook bijna alles deed. Maar hij kookte al wel vaak, hoor. Dat moet ik zeggen, hij was er vaak eerder weer dan ik. Maar uiteindelijk heb ik hem ook wel gevraagd van, goh, zou jij ook wat meer taken op je willen nemen? Bijvoorbeeld het boodschappen doen, dat doet hij tot nu toe nog steeds elke week. En op zaterdagmiddag is hij toen een tijd lang ook thuis geweest, terwijl hij normaal vaak de hele zaterdag weg was. Ja. Dus in die zin heb ik daar ook al aanpassingen, of in ieder geval hulp gevraagd.
Ja.
En ik ben me meer bezig gaan houden met ademhalingsoefeningen, body scans, vaker even een tukkie tussendoor, dat soort dingen. Dus ik zat nog even te denken toen jij aan het praten was, oh ja, dat heb ik ook nog gedaan. Ja.
Nou ja, en dan heb je eigenlijk een hele mooie combinatie bij elkaar. Hè? Want dan is het aan de ene kant een stukje, wat heb ik eigenlijk nodig? Deels in ontspanning, deels ook in hulp. Hè? Dus het feit dat andere mensen daar ook in kunnen helpen. Maar dus ook als je kijkt naar wat heb ik echt nodig, daar zitten vaak hele andere antwoorden achter dan, wat staat er allemaal op mijn moetenlijstje? En welke verwachtingen heb ik allemaal van mezelf? En waarom heb ik ook het idee dat ik aan die verwachtingen moet voldoen? En waarom zou dat eigenlijk niet op een andere manier kunnen? Dus de basis is dan eigenlijk heel erg weer dichter bij jezelf komen en onderzoeken, waar liggen mijn behoeftes? Wat heb ik nou eigenlijk nodig? Ja.
En daar heb ik jou nooit bij stilgestaan, joh. Ik was alleen maar bezig met bedenken wat ik dacht dat anderen vonden dat ik moest doen. Of wanneer ik aan bepaalde dingen voldeed. Daar was ik, dat was mijn kompas. Regels van anderen en het idee dat ik dacht dat een vriendschap zo moest zijn. Of dat een relatie zo moest zijn. Of dat als je als werknemer het zo moest doen.
Maar ik denk dat heel veel vrouwen die nu luisteren dat ook herkennen. Hè? Want als we kijken naar waar ons waar wij heel vaak ons gevoel van zelfwaarde op baseren, dan is dat op allerlei externe factoren. Dan is dat op prestaties, dan is dat op bepaald gedrag, dan is dat op hoe wij die rollen allemaal vervullen en dat we ze allemaal wel goed vertolken. Ja. En eigenlijk dat het onderaan de streep wel altijd heel goed moet zijn, maar vervolgens ervaren we het eigenlijk nooit als goed genoeg, omdat de lat gewoon veel te hoog ligt. Dus het is wel iets wat we vooral bij vrouwen ook gewoon heel erg terugzien in... hoe we eigenlijk van kind af aan, bij wijze van spreken, al ons gedrag gaan inrichten. Het moet wel goed en het moet wel passend en het moet wel netjes. En dat heeft te maken met verwachtingen vanuit de maatschappij. Dat heeft te maken met verwachtingen vanuit ouders. Dat heeft te maken met überhaupt verwachtingen naar hoe wij kijken naar een vrouw in plaats van hoe we kijken naar een man. En dat begint al bij hele jonge kinderen. Dus het zijn ook hele herkenbare patronen die we gewoon bij heel veel vrouwen eigenlijk uit onze generatie zien. Want wij zijn grofweg even oud. Even voor de luisteraars, we zijn ergens tussen de 40 en de 41.
Ik ben
39, ik ben bijna 41. Maar dat is natuurlijk diezelfde generatie. En eigenlijk zien we dat dat een generatie is die heel erg is opgevoed met aan de ene kant meisjes kunnen alles bereiken en meisjes kunnen ook presteren. Nou, helemaal klopt, want er zou helemaal geen verschil moeten zijn in jongens en meisjes. Alleen heel veel meisjes hebben dat ook vooral wel heel erg opgenomen vanuit een slimme meid is op haar toekomst voorbereid, dus presteren zul je. Dus als je het kunt, moet je het ook doen en je wordt er ook op afgerekend als je het niet doet. Maar we zien dus wel dat dat ook eigenlijk nu de categorie vrouwen is die in heel veel gevallen toch tegen de problemen aanlopen. Omdat het vaak dus vrouwen zijn die werken of een eigen bedrijf hebben, die kinderen hebben. Die vooral als ze ergens tussen de 30 en de 50 zijn vaak ook nog weer ouders hebben waar ook nog weer mantelzorgtaken uit voortkomen. En dan zijn het toch vaak de dochters die dat oplossen en minder vaak de zonen. Ook weer verwachtingen vanuit de maatschappij. Dus het is ook een heel herkenbaar systeem. Alleen het is een systeem waarin we zien dat de behoeftes van de persoon eigenlijk niet centraal staan, maar de verwachtingen die die persoon denkt te moeten kunnen voldoen.
Klopt.
En pas op het moment dat je realiseert dat dat verwachtingen zijn die in 9 van de 10 gevallen compleet onrealistisch zijn, maar het ook heel vaak verwachtingen zijn die jij helemaal niet belangrijk hoeft te vinden en die jij misschien ook wel helemaal niet belangrijk vindt, komt dus die ruimte om naar jezelf te gaan luisteren. En dan kun je pas nadenken over hoe ontspan ik eigenlijk, wat vind ik eigenlijk leuk, wat vind ik waardevol, wat wil ik eigenlijk doen met mijn leven, in plaats van maar gewoon het gebaande pad volgen waar je ergens op je 15e opgestapt bent en maar doorwandelt tot de tijd dat het doodlopende eind bereikt is, om maar even zo te zeggen. En inderdaad, daarin is hulpvragen dus ook heel essentieel. Hè? Dus mensen om je heen daarin inschakelen. Dat kan een partner zijn, dat kunnen ook ouders zijn, kunnen vriendinnen zijn. Maar dat je daar ook de ruimte toe kunt voelen om die hulp in te schakelen. En dan zijn we ook heel eerlijk, niet iedereen heeft dan de gelukkige situatie dat er mensen zijn die daarbij kunnen helpen. Maar zijn er mensen die kunnen helpen? Hè? Probeer ze erbij te betrekken. Zijn er geen mensen uit je naaste omgeving die je daarbij kunt betrekken? Schakel hulp in via een huisarts en ga inderdaad daar die stap in verder. Maar je bent inderdaad dus ook dingen in werk echt anders gaan doen. Want je bent nu niet meer die diëtiste die in de thuiszorg werkt. Je doet nu heel wat anders. Kan je ons meenemen in dat proces? Wanneer kwam dat besef? Oké, fijn dat die burn-out dan nu minder begint te worden en ik krijg weer wat meer energie en ik voel me weer wat lekkerder. Maar ik ga ook niet meer doen wat ik daarvoor deed. Hoe is dat gegaan?
Nou ja, dat gebeurt dan tijdens zo'n therapie. Hè? Dat je dan word je gedwongen om na te denken. Mm-hmm. En met name ook al wel tijdens die groepstherapie. Van waar word ik nu vrolijk van? Hè? Ja. Wat vind ik nu leuk? En ik heb ook echt wel een tijdje zitten twijfelen. Van vind ik überhaupt het vak diëtist zijn nog wel leuk?
Ja.
Zorgt het nog voor voldoening? Geeft het mij energie? Dat wist ik ook oprecht niet. Maar goed, het werken met mensen vind ik fantastisch. Hè? Ja. Ik merk ook altijd, ik ben diëtetiek gaan doen. Niet omdat ik nou een passie voor voeding heb, wat heel veel diëtisten hebben, of dat ze dat helemaal fantastisch vinden. Koken en recepten, nou dat is allemaal niet aan mij besteed. Nee. Maar ik wilde iets in de hulpverlening doen en in de gezondheidszorg. En ik had nou wel 20 open dagen, universiteiten en hogescholen, alles afgestruind. En overal vond ik wat van, behalve van voeding en diëtetiek. Nou, ik dacht, dan gaan we dat doen. Ja. Dus dat is ooit de insteek geweest. En ik merkte altijd tijdens de gesprekken dat ik het leuker vond om gewoon zo te praten met mensen over wat ze bezighield en waar ze tegenaan liepen, dan dat we werkelijk dat voedingsstukje gingen doen.
Ja.
Maar goed, toen ik merkte ook dat ik het werk bij de thuiszorg, dat paste mij niet meer. In mijn beleving ging het heel veel om presteren. En dan met name werd er gekeken naar cijfers.
Ja.
En het woord productie, Daar heb ik zo'n hekel aan gekregen. Draaide om productie. Dus het betekent zoveel mogelijk mensen zien in zo weinig mogelijk tijd. En dan zoveel mogelijk geld binnenhalen eigenlijk.
Ja.
En er werd niet gekeken, er was geen ruimte om te innoveren. En om te kijken naar, bijvoorbeeld, hè, we werkten dan met volgens mij iets van 13 diëtisten. Ik was heel erg voor specialiseren. Dus niet meer 30 doelgroepen behandelen. Maar want wat dan het geval was, is dat je, als je in Vassenveld werkt, ik werk dan in Vassenveld en Dinxperlo, dat je eigenlijk iedereen zag met een hulpvraag rondom voeding en diëtetiek in die plaats. Dus eigenlijk zag je alles. Van babytjes met koemelkallergie tot mensen met een prikkelbare darm, tot mensen met ondervoeding, diabetes, et cetera. Ik ben ervan overtuigd, en dat ben ik nog steeds, nog meer denk ik, dat specialiseren beter is.
Ja.
Maar dat is natuurlijk mijn mening. Dat je beter goed kunt zijn in een paar dingen dan in heel veel dingen een beetje kunnen.
Ja.
Maar goed, dat was allemaal niet, dat kwam gewoon niet van de grond. Plus dat, weet je, uiteindelijk verlies je ook een beetje de binding met een organisatie als je merkt dat het alleen maar draait om cijfers en je het gevoel hebt dat je als werknemer en ook als collega niet meer zo gezien wordt om wie je bent en hoe het met je gaat en nou ja, goed dat. Dus ik dacht wel, nou, dit is het niet meer voor mij. Ja, wat ga je dan doen?
Ja.
En ik heb nooit gedacht, ik dacht echt altijd, nou, Renske, een eigen praktijk, nee joh. Rob had het er wel eens over, hè. We hebben nu een huis, een groot vrijstaand huis, wat hij dus zelf gebouwd heeft. En hij had al wel eens, dan kun je daar wel een praktijkruimte maken. En ik dacht, nou, echt niet. En daar krijg ik een burn-out van, dat kan ik helemaal niet aan, dacht ik. Nee, goed, de burn-out heb ik al gehad, terwijl ik niet voor mezelf begon.
Nee, dat hoeft helemaal niet per se, hè?
Nee. En nou ja, goed, toen dacht ik van ja, dat maakt mij wel, als ik het gewoon zelf kan bepalen en ik kan aan huis werken op één plek, dat ik niet meer met mijn rolkoffertje met al die boeken en al die toestanden van hot naar her ga.
Ja.
En ik bepaal zelf waar ik voor kies. Dat is uiteindelijk de druppel geweest dat heeft gemaakt. En het zelfvertrouwen wat ik heb gekregen tijdens die burn-out. En die zelfcompassie ook wel, dat ik mag kiezen. Dat ik niet me druk hoef te maken omdat de wereld wel niet van mij denkt. Dat ik dat besluit heb genomen om voor mezelf te beginnen.
Ja, dus dat was daarin inderdaad wel echt doorslaggevend.
Die burn-out, ik zou het niet hebben willen missen. En dat heel gek.
Dat was toch hoor je dat wel heel vaak. Ja.
Ja, ik heb altijd gedacht, hier kom ik weer uit en het wordt beter.
Ja.
En dat is het ook echt. Ik ben uit die sneltrein gestapt en het heeft mij doen nadenken. En al is een eigen praktijk echt niet altijd makkelijk, ik sta er nog steeds bij 100% achter.
Ja, en toen heb je natuurlijk uiteindelijk nog een switch gemaakt, hè, want je bent voor jezelf begonnen. Dat was eigenlijk al één switch in plaats van in loondienst bij een thuiszorg, bij de thuiszorg een eigen praktijk als diëtiste. Maar vervolgens heb je nog een switch gemaakt, want wij leerden elkaar kennen bij de intuïtief eten opleiding. Jij deed de verdiepingsdag en daar kwamen we elkaar tegen. Je had natuurlijk ook al de basis gevolgd, maar dat was allemaal online en dan zie je elkaar verder niet zo.
Ja, dat
wist jij niet. Nee, dus ik zag niemand. Jullie zagen mij allemaal wel, dat was altijd heel leuk, maar ik zag geen gezicht. Hè. Dat was allemaal verborgen, zeg maar, achter een scherm. Maar wij leerden elkaar kennen bij de verdiepingsdag en toen ging je dus aan de slag met eigenlijk meer kennis opdoen over intuïtief eten. Wat maakte dat je, toen je eenmaal voor jezelf was begonnen, toch daarin nog weer een switch hebt gemaakt in plaats van de specialisaties die je eigenlijk eerst had gekozen? Want dat was oncologie, ondervoeding. Je had echt een aantal specialisaties ook met opzet gekozen. Waarom?
Ja, allemaal ondervoedingsgerelateerde vraagstukken. En dan daarnaast ook de ketenzorg, diabetes, CVRM, dus de hoge bloeddruk, hoge cholesterol. Ja. En dus dat waren een beetje mijn doelgroepen. Maar het leuke was, ik had toen 11 maart mijn laatste werkdag, weet ik nog. En 1 mei begon ik dan voor mezelf. Ja. En in die periode, volgens mij was het ook werkelijk in die week van in maart of in februari. Toen kwamen die masterclasses intuïtief eten. Dus dat viel zo'n beetje gelijk met dat ik bij de thuiszorg aan het afbouwen was. En voor mezelf dus alles op de rit ging zetten.
Ja.
Nou, ik had die fundamentals gevolgd en ik dacht, yes, dit is het. Dat dacht ik echt. Ik had echt zo'n gevoel van, dit past bij mij.
Ja.
En dan heb je natuurlijk ook veel meer over dat. Ik heb ook altijd gedacht, zou psychologie niet wat voor mij zijn? Ik kreeg ook altijd wel terug van, joh, jij kunt zo goed luisteren en je kunt het zo goed verwoorden. En dus ik denk, ja, dat past mij wel, maar goed, ik dacht ook altijd, dat is mij te zwaar en dat trek ik me te veel aan, et cetera.
Ja.
Maar goed, dit was een mooie combinatie van beide.
Ja.
Van een gewichtsneutrale aanpak, van veel meer de holistische visie, zelfzorg. Ik dacht echt, ja, ik heb nu zoveel ervaring. Ik kan ook anderen daarmee helpen, hè, ja, in het kader van zelfzorg. Nou ja, goed. Dus ik werd laaiend enthousiast daarover.
Ja. Nou ja, en het leuke is ook wel dat er hebben natuurlijk heel veel professionals de intuïtief eten fundamentals gevolgd. En een klein select groepje dan ook de verdiepingsdag gevolgd. Sommigen hebben ook de specialisaties alweer gedaan. Ook allemaal weer online masterclasses. Maar de reden dat wij dat natuurlijk vanuit het Centrum voor Intuïtief Eten en Femke en ik zijn gaan opzetten, was ook omdat we het idee hadden, het kan niet alleen anders, de zorg die we nu bieden als het gaat over eetproblematiek en over mensen die het idee hebben dat ze gewichtsproblematiek ervaren. Het moet ook anders. Want wat we nu doen, werkt niet. Hè? Nee. Mensen komen in een bepaalde cirkel terecht. En dat betekent eigenlijk alleen maar dat ze blijven lijnen en diëten en weer aankomen en gaan jojoen en vervolgens minder vertrouwen krijgen in zichzelf. Een steeds verstoordere relatie met eten ontwikkelen. En dat is gewoon zo ontzettend zonde. Dus het is voor ons natuurlijk ook heel fijn om te zien dat er steeds meer professionals zijn die dat nu ook echt omarmen en daar ook mee aan de slag gaan. En nou ja, wij kwamen elkaar natuurlijk tegen bij die verdiepingsdag. En toen heb ik inderdaad tegen jou gezegd, volgens mij moet jij ook de psychologie van eetgedrag gaan doen. Want dan heb je nog meer kennis, sta je nog steviger in je schoenen. Want volgens mij ligt daar voor jou een heel mooi pad. Nou, dat ben je ook gaan doen.
Dat had je goed gezien.
Had ik goed ingeschat, maar vind ik ook heel leuk om te zien dat ik dat goed had ingeschat. maar ook omdat ik zag dat jij in zoverre daarin nog een beetje zoekende was in, hoe ga ik dat dan vervolgens allemaal doen? En wat maak ik daar dan van? En hoe zet ik dat dan neer? En ik denk dat dat voor heel veel diëtistes, leefstijlcoaches, gewichtsconsulenten heel herkenbaar is. Dat op het moment dat je besluit af te stappen van het gewichtscentrale perspectief, hè, waarin het gaat over afvallen of aankomen, afhankelijk van wat de problematiek is. En de nadruk heel erg ligt op dat gewicht en op het wel goed doen qua voeding en schema's en nou ja, macro's en noem maar op.
Ja.
Dat als je op een gegeven moment besluit dat los te laten, ja, maar wat ga je dan?
Wat dan?
Hoe dan? Wat dan? En het is natuurlijk heel leuk om als professional dan daarin andere professionals juist weer op te mogen leiden en mee te mogen nemen en mogen te begeleiden. En uiteindelijk heb jij natuurlijk inderdaad bij mij de opleidingen ook gedaan. En ben je dus nu ook onderdeel van de werkgroep. Dus jij werkt nu inderdaad gewichtsneutraal. Je werkt met behulp van de psychologie van eetgedrag, met behulp van intuïtief eten. Het is gewoon heel leuk om te zien inderdaad dat het daardoor steeds meer groeit. Hè? Dat er steeds meer professionals zijn die op die manier aan het werk zijn. Hey, als je dan kijkt, je hebt die switch gemaakt. Je bent in gaan zetten op dat stuk zelfzorg, op dat stuk balans. Dat betekent niet dat het dan ineens allemaal vanzelf gaat en makkelijk is en dat er nooit meer dingen zijn waar je tegenaan loopt. Wat zijn voor jou de belangrijkste aandachtspunten om alert op te blijven? Om te voorkomen dat je vervolgens weer eindigt waar je een heel aantal jaren geleden begon?
Nou ja, dat is wel iets wat een recent nog wel heeft afgespeeld. Hè? Want we hebben natuurlijk, je bent ook mijn mentor. Hè? Ik heb met jou ook een mentorship. Omdat ik ook dacht van, nou, ik heb zoveel opleiding gedaan. Ik had ook nog ACT erbij gedaan. Hè? Acceptance and Commitment Therapie. En ik heb wat haptonomie gedaan. En lichaamsbeeldcoaching van alles. Ja. Dus ik had echt enorm veel opleiding. En ik dacht echt, wauw. Hoe ga ik dit nu allemaal in een bepaald jasje gieten?
Ja.
En nou ja, goed, dan komt er ook natuurlijk heel veel extra bij. Dus ik had mijn doelgroepen, hè, wat ik net allemaal opnoemde, meer de ondervoedingsgerelateerde doelgroepen. Daar komen dan ook nog heel veel overlegvormen bij en netwerken. Maar dan ga je dus een nieuwe richting in. En ik word dus het meest blij van die, nou ja, ik noem het dan maar psychologie van eetgedrag. Dat is dan een beetje allesomvattend, denk ik. En daar wil ik dus verder mee. En ik heb daar, ik heb nu een traject op gezet. Ik heb begin dit jaar een try-out gedaan. Ja. En ik wil daar echt nog veel meer mee. Maar dan merk je dus dat als je daarin veel meer gaat doen, en het andere blijf je ook nog doen.
Ja.
En je hebt ook die kinderen, die worden ook groter. Dan moet je ook van alles mee met opvang en school en ditjes en datjes. En dat ik dacht, ik voel me weer een klein beetje afgeleiden nu.
Ja.
En ik werd weer heel erg moe. En nou ja, goed, wat signalen kwamen weer. En nou ja, dan heb je wijze mensen om je heen. Dus ik ben nu wel zover dat ik hulp zoek. Dus ik heb jou natuurlijk. En ik heb tegenwoordig een virtual assistant. En ik heb een ergotherapeut in de hand genomen. Die ook heel erg meedenkt over balans.
Ja.
En toen dacht ik, ja, ik moet echt dingen anders gaan doen. Ik moet niet alles willen. Maar keuzes maken. En nog meer gaan verdiepen.
Ja.
En nee, dat heb ik dus nu de afgelopen paar jaar gedaan. Ik heb mijn doelgroepen... kwetsbare ouderen, oncologie, ondervoeding, die heb ik laten vallen. En dat geeft nu al een beetje lucht, hè? Want ik had opeens, heb je dan, hè, dan heb je geen verwijzingen daarvoor. En heb je opeens, als je het hebt opgezegd, krijg je opeens 5 nieuwe verwijzingen. Ja. Dus daar had ik op korte termijn geld mee kunnen verdienen.
Ja.
Maar ik heb nee gezegd. En ik denk, ik blijf op mijn standpunt. En op de lange termijn gaat me dit heel veel opleveren.
Ja.
En dus ja... waar hoe zeg je dat, valkuilen liggen, is dat ik toch gewoon wel altijd geneigd ben om wat ik doe heel goed te doen.
Ja.
En daar sta ik ook echt voor. Vind ik ook heel belangrijk dat ik dingen heel goed doe, dat ik kwaliteit lever en dat ik er echt voor ga. Maar dat betekent wel dat ik niet 10 dingen heel erg goed kan doen. Dus nu ga ik gewoon nog minder dingen heel goed doen.
Ja.
Zodat ik ook iets meer tijd voor andere dingen overhoud. En ik heb dus ook besloten om een dag minder te gaan werken. Ja. Want 4 dagen werken met een gezin, met jonge kinderen, is gewoon te veel, denk ik.
Ja, dus, en het is echt keuzes maken.
Ja. En dat is heel spannend, want ik denk, oh, ik ben diëtist. En nu gaat deze diëtist nog minder diëtist zijn.
Ja.
Wat denkt de wereld daar wel niet van?
Ja.
En dat is een stukje ongemak, hè, als je het hebt over act, waar je dan een soort van doorheen moet. Maar ik ben wel, ik heb heel duidelijk voor mezelf wat belangrijk is voor mij. En ik vind het eigenlijk wel mega trots op mezelf, dat het gewoon, dat ik gewoon denk, ja, laat ze me pletsen. Dit is wat ik ga doen. En dat voelt wel heel erg goed.
Nou, het mooie is ook, dan kom je dus veel dichter bij wat jij echt belangrijk vindt. En dan kom je veel dichter bij je behoeftes. En dan kom je veel dichter, als we het dan nog even over act hebben, kom je veel dichter bij je, waarden. Wat vind jij nou echt belangrijk? Waar sta jij voor? Waar wil je je tijd en energie aan besteden? En dan zien we ook dat dat eigenlijk altijd gepaard gaat met keuzes maken. Want het kan niet allemaal. Weet je, je kunt niet 100 ballen hoog houden, maar je kunt er eigenlijk ook al niet 8 hoog houden. Dus het is heel erg dat stuk van... ook oprecht eerlijk naar jezelf kunnen kijken en kunnen zien, oké, dit kan wel, maar dit kan er ook niet bij. Dus als ik dat echt heel belangrijk vind en echt heel waardevol en echt heel leuk, dan moet er iets anders af. En wat is dan hetgene wat ik wel wil laten vallen of kan laten vallen? En dat is heel erg dat stuk, je hebt altijd een keuze. Alleen elke keuze heeft consequenties. Ik zeg tegen mijn cliënten ook, bijna elke dag wel tegen één van hen. Het kan altijd anders, maar dat heeft consequenties. En de vraag is of je die consequentie acceptabel vindt. Maar als je het niet verandert, heeft dat ook consequenties. En vind je die consequenties acceptabel. Dus het is heel erg die keuze ervaren, maar daarin dus ook de verantwoordelijkheid nemen om daarin keuzes te maken. Wetende dat het een ook echt beter voor je is of beter bij je past. Of dat je dat belangrijker vindt dan het ander. Maar dat is niet makkelijk. En dat gaat dus gepaard met ongemak en met onrust. En soms ook tijdelijk met onvrede, omdat je niet blij bent met hoe je het hebt besloten, of omdat je niet blij bent met het resultaat wat het dan nu oplevert. Maar het kan wel altijd anders. En ik denk dat als we kijken naar mensen die een burn-out hebben gehad, en ik heb er in mijn praktijk heel veel die een burn-out hebben gehad, en ik zat er zelf vorig jaar ook heel hard tegenaan. Ik heb niet voor niks een hele lange sabbatical ingelast en ook allerlei dingen veranderd en inderdaad ook een virtual assistant aangenomen en keuzes gemaakt in hoeveel cliënten ik nog wil zien per week en hoeveel projecten ik aanneem. Maar ik denk dat als ik kijk naar de vrouwen die ik begeleid die een burn-out hebben meegemaakt, die hebben er allemaal een les in geleerd, uitgehaald.
Ja.
En die hebben er allemaal als resultaat ook weer andere keuzes in gemaakt en hebben dingen veranderd in hoe ze de balans goed proberen te houden, hebben dingen veranderd in hun zelfzorg, hebben dingen veranderd in wat ze inderdaad van zichzelf verwachten en hoe hoog ze de lat leggen. En heb je hem dan, ik heb er ook vrouwen tussen zitten die zeggen, nou, ik had liever niet deze les nodig gehad om dit te leren. Hè? Dus dat is ook nog weer net, hoe kijk je ernaar? Hè? Want jij zei zo mooi, ik had het niet willen missen. Dat verschilt. Hè? Er zijn ook mensen die zeggen, nou, ik had het echt kunnen missen als kiespijn. Als ik gewoon meteen op een briefje had gekregen dat ik dat en dat zou kunnen gaan doen om het te voorkomen, had ik het ook best willen gaan doen, hè, dat. Maar het is wel zo dat het eigenlijk bij bijna iedereen wel ervoor zorgt dat er daarna een andere balans ontstaat. En dat is zo ontzettend belangrijk, want er gaat altijd iets mis in die balans op het moment dat iemand een burn-out krijgt. Het is zelden of nooit alleen maar werkgerelateerd. Het is eigenlijk altijd de combinatie, is dat werk dan wel te combineren met thuis, met de andere taken die je hebt, met de verantwoordelijkheden die je ervaart of daadwerkelijk hebt. Hoe trek je jezelf bepaalde dingen aan? Hoe kun je omgaan met je gedachten? Hoe kun je omgaan met je emoties? Het is eigenlijk altijd die samenloop van omstandigheden. Dus voor mensen die nu aan het luisteren zijn en daar dingen in herkennen, die eerste signalen zijn heel vaak dat je sommige dingen niet meer zo leuk vindt. Dat je wat vaker moe bent dan dat je normaal gesproken bent. Dat je wat prikkelbaarder bent. Dat je tegen hele kleine dingen ontzettend op kunt zien. Dat je vaker hoofdpijn hebt of buikpijn of rugklachten of nekklachten. Of je lijf probeert altijd aan te geven dat je over een grens heen gaat. Alleen, we luisteren er vaak zo ontzettend slecht naar.
Of negeren het.
En negeren het, ja. En dan laten we ons leiden door dat hoofd met al die verwachtingen en overtuigingen en de moetens en de hoe het allemaal zou horen. En dus wees daar ook gewoon alert op. Hè. Wees alert op dat soort tekenen, omdat het ook in heel veel gevallen de eerste tekenen zijn waarbij we dan dus compensatiegedrag gaan vertonen. Hè, dus veel vrouwen gaan onder die omstandigheden meer snoepen of meer alcohol gebruiken of heel fanatiek sporten in de hoop dat ze het daarmee allemaal nog goed kunnen trekken. Vervallen in allerlei gedrag wat eigenlijk helemaal niet wenselijk is en al helemaal niet past bij wat je op dat moment nodig hebt. Maar het is zo goed om je ervan bewust te zijn dat het heel veel voorkomt en dat heel veel mensen in het voorstadium van een burn-out zitten of terechtkomen. En niet bij iedereen wordt het uiteindelijk die burn-out, omdat dat inderdaad heel erg te maken heeft met de situatie en de omstandigheden en hoe jij als persoon in elkaar zit en wanneer je wel al aan de bel trekt voor hulp en of je die verwachtingen al eerder wat lager kunt leggen. Maar het is dus niet gek als je tegen dat soort klachten aanloopt, dus wees er ook vooral alert op. Hè. Als je dan één les mee moet nemen uit deze podcast, wees alert op dat soort tekenen en als je bij jezelf denkt, het gaat echt anders dan het normaal gesproken gaat en ik herken mezelf op sommige punten eigenlijk niet meer zo goed. Trek aan de bel, vraag iemand om hulp, ga eens in gesprek, want het kan zo ontzettend veel problemen op langere termijn voorkomen als je er net wat eerder bij bent. Hey, als jij één takeaway mee zou mogen geven uit wat jij ervan geleerd hebt of waarvan je denkt voor andere mensen, let daar alsjeblieft op, want dat is zo ontzettend belangrijk, of doe dat, want dat is zo ontzettend waardevol, wat zou dat zijn?
Nou, ik zat het net al te bedenken toen je aan het praten was. Ik denk dat het gewoon heel zinvol is dat je leert stil te staan. Ja. En dat je dus echt die pauzeknopjes regelmatig indrukt om echt stil te staan bij en de signalen van je lijf, maar ook echt komen tot je gevoel. En dat je je hart kunt laten spreken van wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? Want als je alleen maar in die sneltrein blijft zitten, heb je geen idee. Nee. Je doet alles inderdaad op de automatische piloot. Je doet maar wat. Je bent totaal niet bezig met wat jij belangrijk vindt en waar je van houdt. En ik denk dat het echt nodig is om regelmatig te pauzeren en van een afstandje, bijvoorbeeld ook, dat kan ook met een stilte dag heb ik ervaren, van een afstandje door stil te zijn en stil te staan, bekijken waar ligt mijn behoefte nu eigenlijk.
Ja. Nou, ik denk dat het een hele belangrijke is. Hè? We zeggen wel eens even stilstaan is een hele vooruitgang. Maar het is wel echt zo. Juist wanneer je even stilstaat en de boel observeert en ervaart wat het eigenlijk met je doet. En wat je misschien eigenlijk wel veel liever zou willen doen. Of wat je zo ontzettend belangrijk vindt waar je niet aan toekomt. Of hoe je je überhaupt voelt. Hè? Iets waar we ook heel vaak al niet eens bij stilstaan. Dan komen daar eigenlijk ook altijd wel antwoorden uit waar je vervolgens iets mee kan. En ja, dat betekent dus keuzes maken. En ja, dat heeft dus ook altijd consequenties. En ja, daar vindt iedereen ook altijd wel wat van.
Alleen, en heb daar scheid aan.
Ja, heb daar scheid aan. Dat is niet hetgene waar het uiteindelijk om draait. Het draait in dat geval toch echt heel erg omdat je echt goed voor jezelf kunt zorgen en jezelf staande kunt houden in een maatschappij waarin de verwachtingen soms gewoon heel erg hoog zijn. En daar hoef je dus niet aan te voldoen. Dus het mag wel het mag een beetje minder. Hè? In plaats van, mag het een onsje meer zijn? Ja, het mag een onsje minder zijn. Je mag lief zijn voor jezelf en stilstaan. Ja. Hey, als mensen meer van jou willen weten, waar kunnen ze jou vinden op internet?
www.diëtistenpraktijkrenske.nl En je kunt volgen op Facebook onder Diëtistenpraktijk Renske en Instagram ook Diëtistenpraktijk Renske.
Dat is lekker makkelijk. Allemaal hetzelfde.
En LinkedIn is Renske de Broek-Apenhorst.
Ja, Hey, ik ga in ieder geval jouw gegevens in de show notes zetten. Dus dan kunnen mensen gewoon op het linkje klikken. En dan komen ze dan zelf op jouw website of op je Instagram pagina terecht. En dan kunnen ze nog wat meer van jou te weten komen. Hey, ik wil je hartstikke bedanken dat je te gast wilde zijn. Vond het leuk om op deze manier eens even anders met elkaar in gesprek te gaan. Dan dat het puur alleen maar om het eigen werk gaat. Hè? Dat is dan toch anders. Leuk dat je er was. Wij spreken elkaar sowieso altijd snel weer. Maar voor nu in ieder geval hartstikke bedankt. En wellicht tot een later moment.
Jij ook bedankt, Diana.
Heel graag gedaan. En voor iedereen die aan het luisteren was, het zit er weer op voor deze keer. Tot de volgende keer bij de Anti-Dieet Podcast. Doei doei! En daarmee zit de allereerste aflevering van de Anti-Dieet Podcast er alweer op. Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan even een review achter. Of deel hem met je vriendinnen, collega's, zussen of buurvrouwen. Attendeer ook andere vrouwen op deze podcast. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan ook vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de Anti-Dieet Podcast. Tot de volgende keer!